Namens de Kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst op Hemelvaartsdag in de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan dominee Van Kampen en de schriftlezing kunt u vinden in Johannes 14. Er zullen vanochtend twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. En dan vindt u ook de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van het project in Kenia. We gaan nu zingen gezang 73 uit de hervormde bundel, versen 1 en 2. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 24 en daarvan vers 5. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Psalm 24, vers 5. Wij doen belijdenis van het geloof op deze hemelvaartsdag met de woorden van zondag 18. En willen daarna zingen uit Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Psalm 68, vers 9. Wij doen belijdenis met de woorden van zondag 18 van de catechismus. En dat gaat over de hemelvaart. Vraag 46. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Antwoord: dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn goddelijke, naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord: ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord: ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is zittend aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in Johannes, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 14e hoofdstuk. En we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 6, bekende woorden van de Heer Jezus tijdens zijn afscheidsgesprekken met zijn discipelen. Johannes 14, vers 1 tot en met vers 6. Daar staat boven in mijn Bijbel: het huis van de hemelse Vader. Laat uw hart niet in beroering raken U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, Johannes 14, en daarvan vers 2 in het bijzonder. Waar wij lezen, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om plaats voor u gereed te maken. Tot zover. Wij gaan u samen bidden en danken. En wij gedenken in de voorbeden aan de heer Neven. Die topt met zijn hart. Ziekenhuis, even in het ziekenhuis gelegen heeft en weer terug is. Maar klachten zijn al niet over. En wij danken ook voor Elise Kroon, die de afgelopen weken ook in het ziekenhuis gelegen heeft. Er werd gevreesd dat er wat in haar hoofd was geknapt, maar gelukkig viel het allemaal erg mee. Zullen we samen de Heere danken en bidden? Heere Almachtige God en getrouwe Vader in de hemel. Deze door de weekse dag, deze donderdag, komen we samen als kerk om feest te vieren. Het is vandaag de Koningsdag, waarin we denken aan de kroning van de Heere Jezus. Uw werk, uw verlossingswerk op aarde, Heere Jezus, heeft een afsluiting en een bekroning gevonden toen u opvoer vol eer naar de hemel. Waar u de ereplaats innam als mens. Waar de hemeldeuren open gingen en de engelen langs de gouden straat stonden te juichen toen u daar koninklijk vol eer uw intocht hield. Heere, u bent de overwinnaar. U bent niet gevlucht naar het buitenland, maar u bent als koning gaan zitten op de troon in het hemelse land. En dan mogen wij als uw onderdanen, de kerk, de levende kerk, mogen wij daar elkaar mee bemoedigen dat de teugels ook van het wereldgebeuren niet in de handen liggen van de machtigen van deze aarde, maar dat u alle macht hebt en dat u de regie in handen hebt. Heere Jezus, wij zijn bij elkaar gekomen om dat te vieren. Om elkaar daarmee te bemoedigen. Hij regeert. God de Heer regeert. En dat u, o God, nou de regering hebt overgedragen en in handen gelegd van uw Zoon. Geef dat we vanmorgen ook iets mogen ervaren in ons hart, beleven door de werking van uw geest, van dat heerlijke wonder. Heere, we moeten u ook eerlijk belijden, als het kerst is, dan halen we alles uit de kast. En dat doet de wereld ook mee. En dan is het zoveel makkelijker om feest te vieren. Dan worden onze gevoelens geraakt. Hemelvaart is vaak maar zo'n stiefkindje. Gaat het niet om het gevoel, maar om het geloof. Ook al zien we het tegendeel om ons heen, maar u regeert. Mogen we ook getroost worden vanmorgen? Dat u niet alleen de Almachtige bent, gekroond met eer en heerlijkheid, maar dat u ook de hoge priester in de hemel bent op de troon. Wat een heerlijke wetenschap dat u niet alleen koning bent, maar ook priester op uw troon. En dat u voorbeden doet, dat u belangenbehartiger bent. En dat u ons er doorheen bidt, Heere. Zoals u het zei tegen Petrus, die u van harte lief had. Maar oh, wat ging hij vaak op zijn gezicht. En wat herkennen wij ons beeld in hem. Zo u belijden, zo u verloochenen. Zo voorop lopen en zo bang zijn. Zo getuigen en zo weg willen kruipen. Maar u hebt het gezegd, Petrus, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En zo bidt u voor heel uw kerk. En u bidt ons er doorheen. Heren, als wij het even niet meer weten en als we even geen woorden meer kunnen vinden, als onze gebeden haperen en stokken, dan bid u door. Is dat een geweldige troost, Heer Jezus? Als ik uw hemelvaartshanden mag zien door het geloof en dat mijn naam in uw handpalm gegraveerd staat, in die gelittekende handen van u, en dat u bidt, dat u heel uw kerk, al uw kinderen, dat u die draagt op uw schouders en op uw hart, dat u ze meeneemt in de hemel en dat u voorspraak bent bij de Vader. Heere, mogen we zo vandaag iets van die troostrijke wetenschap, mogen we dat in ons hart meedragen. We willen u vragen, o God, dat u onze harten vervullen met uw Heilige Geest, met liederen, met gebeden. Dat we u mogen prijzen, prijs mijn ziel, de hemelkoning. En ik breng zijn schatting aan uw voet. Heer, om u te prijzen voor al die heerlijke zegeningen die u aangebracht hebt, die u uitdeelt en die we ook smaken mogen. Zegeningen niet alleen voor het lichaam, maar voor de tijd en voor deze aarde, maar eeuwige zegeningen, hemelse zegeningen, zondevergeving, kindschap, erfgenaam. Wij erven koninkrijken. Dat hemelse land waar u binnen bent gegaan, daar bent u niet alleen, maar daar zullen we straks met u mogen zijn. Wat een blij vooruitzicht voor degene die u mogen toebehoren. Om naast u te mogen zitten op tronen met u. Heere, geef dat we vandaag al met onze harten bij u in de hemel mogen zijn. We willen ook voorbeden doen. U dankzeggen ook voor Elise Kroon. Enkele weken geleden was het opeens zo zorgelijk, qua jonge leeftijd en opeens. In het ziekenhuis zou er iets mis zijn in het hoofd. Gelukkig is het allemaal nog zo meegevallen. U zei daarvoor geloofd en gedankt. Ik wil ook bidden voor de oude meneer Neven. Heere, hij mag weten dat u de zijne bent. En dat hij de uwe is. En dat is het allerheerlijkste. Ik ben zijn en hij is mijn. Nou gaan de krachten wijken. Wees hem nabij, Heren. En wees dicht bij hem. En dat hij zich gedragen mag blijven weten door uw genade, Vader. Zo willen we u vragen om een blijde dag, een gezegende dag. Zalf mijn lippen, giet, Heren, olie over mijn hoofd, opdat ik als een gezalfde hier mag staan en mag spreken die woorden van u. Neem ons allemaal mee in de gang van uw woord, achter u aan. En Heere, doe ons zien met ogen van het hart op u alleen. Zo willen we u vragen om uw genade. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Uit Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En vers 5. O God die ons ten schilde zijt. Psalm 84, vers 2. En vers 5. Gemeente, kinderen, er was eens een dominee die moest een dienst leiden, een kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten. En hij deed dat een beetje de preek via vragen en antwoorden. En hij vroeg op een gegeven moment of die kinderen wisten wat de Heere Jezus nu in de hemel doet. Nou, het was eerst even stil en tenslotte zei er iemand, de Heere Jezus die zet daar voor ons de stoelen alvast klaar. En wat is dat een mooi antwoord als het gaat over wat hemelvaart is. Dat kind dat had gezien als papa en mama visite krijgen, dan zetten ze van tevoren de stoelen alvast klaar. Zo doet de Heere Jezus dat ook. Hij krijgt visite. Gods kinderen komen eenmaal thuis. En hij is nu bezig om daar de stoelen alvast klaar te zetten. Kinderlijker en mooier antwoord is er niet. Er is een oud kindervestje dat zegt, en de organist speelde het, alles is gereed in het vaderhuis. Daar gaat het over in de preek vanmorgen. Hoe kom ik in dat vaderhuis? Dat is een belangrijke vraag. Jezus is de weg naar het vaderhuis. Daar is vreugd, vreugd, vreugd. En dan die vraag, ben jij al op reis naar dat vaderhuis? Nee? Kom vanmorgen, kom en ga met mij naar het vaderhuis. Want daar is vreugd, vreugd, vreugd. Ik ga met u nadenken over die hele bekende vers, Johannes 14, vers 1, 2 en 3. Ik weet niet wat u dacht toen ik dit las. Voor heel veel gelovigen zijn deze verzen zo dierbaar. Alle Bijbelwoorden zijn mooi en goddelijk. Maar deze woorden die steken er als het ware nog bovenuit. Hier gaat een geur van troost vanuit. Misschien moet u wel denken aan geliefden. Toen ze op een ziek of een sterfbed lagen. Dat u deze verzen voor het laatst gelezen hebt voordat u voorgoed afscheid nam. Misschien staat het wel op de rouwkaart van iemand die u goed gekend hebt. Misschien is het wel geweest dat er een rouwdienst is geweest waarover deze vers over dat vaderhuis met de vele woningen over gepreekt is. Hemelvaart, dat is huisbereiding. Ik ga heen naar het huis van mijn vader en ik zal u daar plaats bereiden. Nou, daar gaan we over nadenken. Ik zet boven de preek, alles is gereed in het vaderhuis. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op het hart. Er staat in vers 1, uw hart wordt niet ontroerd. Ten tweede gaan we letten op het huis, vers 2. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als niet zo was, had ik het u ook gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En ten derde gaan we letten op de heiland, vers 3. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en u daar plaats bereid zal hebben, dan kom ik terug. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. Alles is gereed in het vaderhuis. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op het hart. Ten tweede op het huis. En ten derde op de heiland. Gemeente, het is goed om te zien in wat voor verband deze schitterende woorden staan. Johannes 14, vers 1 tot en met 3, dat staat binnen het verband van de afscheidsgesprekken die Jezus voert met zijn discipelen. Het is witte donderdagavond. Eén dag voor zijn sterven. Morgen zou het Goede Vrijdag zijn. De voetwassing heeft plaatsgevonden, Johannes 13. Het avondmaal is gevierd en nou voert hij met hen de laatste gesprekken. Het is dus de laatste nacht van zijn leven. De volgende dag is de sterfdag. En de Heer Jezus spreekt in Johannes 13, 14, 15 en 16. Dan spreekt hij over verraad. Eén van u zal mij verraden. En hij spreekt over verloochening. En hij zegt tegen zijn discipelen, ik ben nog maar een korte tijd bij u. En dan ga ik heen en jullie kunnen me niet volgen. En dan kunt u zich voorstellen dat de stemming onder de discipelen erg bedrukt was. Ze zijn bedroefd, terneergeslagen. Onze geliefde heiland, onze meester die we 3 jaar lang intiem hebben gevolgd, die gaat ons verlaten en we kunnen niet met hem mee. De discipelen waren geschokt. Hij zal straks afwezig zijn en hoe dan verder? Nou, dat is de achtergrond. Dan zegt de Heer Jezus, vers 1, uw hart wordt er niet ontroerd. Wel een afscheidswoord, maar ik geef ook een troostwoord mee. Uw hart wordt er niet ontroerd. Wees niet al te zeer bedroefd dat ik wegga, want ik geef jullie een troost. En wat is dan die troost? Een dubbele troost. Troost, troost mijn volk. Allereerst zegt hij in vers 3, ik kom terug. Ik zal wederkomen en ik zal u dan tot me nemen. Het is een afscheid, maar niet voorgoed. Dat is 1. En bovendien zegt hij, vers 18, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom tot u. Ik zal tot u komen in de geest. Dubbele troost. Ik neem afscheid en straks zal ik letterlijk, lichamelijk, persoonlijk weer terugkomen bij de wederkomst. Maar ik beloof je ook nu al als troost, ik laat jullie geen wezen, ik laat je niet in de steek, maar ik kom tot u in de geest, de Pinksteren. En dan zal ik bij u zijn met die troostende Heilige Geest. Een afscheid, maar niet voorgoed. Nou, dat is de eerste gedachte, het hart. Uw hart wordt niet ontroerd. En dat vind ik zo treffend ermee, dat de Heer Jezus dit zegt. Weet je waarom? Hebt u uw Bijbel nog open? Dan moet u eens kijken dat het hart van de Heer Jezus in de voorgaande hoofdstukken tot 3 maal toe wel ontroerd was. En er was niemand die zei, Heer Jezus, kan ik u troosten? Lees u maar eens even mee, Johannes 11, vers 33. Dat is bij het graf van Lazarus. Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. De Heer Jezus was ontroerd en niemand kon hem troosten. Dat is 1. Vervolgens Johannes 12, vers 27. Zegt de Heer Jezus, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Het hart van de heiland is bewogen, ontdaan. En vervolgens in Johannes 13, vers 21, als hij Judas ontmaskert, als hij zegt dat er één hem zal verraden, voordat hij dat zegt, zegt de Heer Jezus, staat er, vers 21, Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. En hij betuigde, hij zei het emotioneel bewogen, voorwaar ik zeg u, één zal mij verraden. Jezus was eronder aangedaan. 3 maal toe was zijn hart ontroerd. En nou lezen we Johannes 14. Dat de Heer Jezus zegt, jullie hart, laat het niet ontroerd zijn. Hij troost ze. Ja, dat vind ik treffend. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. De discipelen waren vrome Joden. Torah getrouwe Joden. Ze geloofden in de God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die hadden ze nog nooit gezien, maar ze geloofden de Torah, de woorden van God, en die hebben ze aangenomen. Ze geloofden in een God die ze nog nooit gezien hadden. En dan zegt de Heer Jezus, nou moet je op die manier ook in mij gaan geloven. Nu zien jullie me nog, je horen mijn woorden, ik ben nog aanraakbaar voor jullie. Maar ik ga straks weg en dan ga ik zitten aan de rechter, dan ga ik heen naar mijn vader. En dan ga ik zitten aan de rechterhand van God de Vader op zijn troon. En dan zullen jullie me niet meer zien. Maar ik ben er wel. Dan moet je net zo in mij geloven als in God gelooft. Onzichtbaar, maar ik ben er wel. Niet door het zien, niet door aanschouwen, maar door geloven zonder te zien. Gijlieden gelooft in God? Gelooft ook in mij. En dan komen die verzen, tweede gedachte, over dat heerlijke huis. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Nou ga ik niet alleen weg van deze aarde naar mijn vader in de hemel, daar kom ik vandaan. Nou ga ik niet alleen weg en nou is er niet alleen maar voor mij een plaats, maar er zijn vele, er is ruimte genoeg. Ook voor jullie is er plaats. Voor de discipelen, allemaal. Maar ook voor al degenen die door het woord van God in hem gaan geloven. Die hun schuld en hun zonde aan God gaan belijden. En de Heer Jezus als hun heiland en Heer gaan geloven. Voor hen is er ook een plaats, woning, vele woningen, ruimte genoeg. Vindt u dat niet opmerkelijk, gemeente? Dat de Heer Jezus juist nu op de laatste avond van zijn leven, als hij morgen gekruisigd zal worden, juist nu spreekt over die heerlijke hemel. Ik moet denken aan een tekst in Hebreeën. Dat de Heer Jezus om de vreugde die voor hem lag, die vreugde van het Vaderhuis, dat hij daarom het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Golgotha, Gabbata, Gethsemane, Goede Vrijdag was een middel om uiteindelijk achter de dood, achter de Godverlatenheid, daar lag de vreugde van het Vaderhuis. En daar is zijn blik op gericht. Vele woningen. Vele appartementen in het Vaderhuis. Ik probeer me dat maar een beetje kinderlijk voor te stellen. Een appartement in het Vaderhuis. En waar ligt dat ergens? Nou, dat ligt aan de wateren van het leven. Daar ligt dat appartement aan. Aan die heerlijke wateren van het leven. En bomen met geneeskrachtige bladeren. Die genezing, heling brengen. En dat met heerlijke vruchten. Wie zou niet in zo'n appartement willen wonen? Ik vind het mooi, ik heb hier een en ander over gelezen in de voorbereiding, dat juist ook hele geleerde dominees terugvallen op kinderlijke spraakgebruik. Zo mooi. Als het gaat over het Vaderhuis met de vele woningen, dan moet je geen geleerde betogen overhouden. Maar ja, dat moet je geloof krijgen als een kind. Dominic Ikivit, oudere kerk hebben hem wel gekend, althans van gehoord, Ikivit, vader van El Kivit. Die zegt van, als ik s'avonds, als het donker is en ik kijk naar al de sterretjes. Hij zegt, dan denk ik wel eens bij mezelf, dat zijn nou de voorportaallichtjes van het Vaderhuis met de vele woningen. Al die lichtjes, dat zijn allemaal portieklichtjes van die vele, vele woningen. Ah, mooi. Of zoals een kind het wel eens zei. Als ik 's avonds in het donker kijk en ik zie al die vele lampjes, die lichtjes schitteren. Dan denk ik bij mezelf, dat is nog maar de buitenkant van de hemel. En als die buitenkant van de hemel, die achterkant van de hemel al zo schitterend mooi is. Wat moet dan de voorkant, de binnenkant van de hemel niet zijn? Dat moet helemaal adembenemend mooi zijn, ja. Die sterretjes, kinderen. Heb je wel eens een deken gehad? Als het donker is en dan een deken en daar zitten gaatjes in. En als je dan een lichtje hebt en je houdt die deken met die gaatjes, dan zie je door die, dan zie je als het ware, die donkere kamer, het ene lichtje in die deken, dat je door die gaatjes ziet licht schijnen. Ik kijk naar de hemel, zie ik sterren aan de hemel staan? En dan denk ik bij mezelf, er zitten gaatjes in de bodem van het Vaderhuis. En door die gaatjes schijnt het hemelse licht dat daar binnen brandt. Die donkere hemel als kleed. Die sterretjes, dat zijn de kiertjes. Waar het hemelse licht als het ware al een klein beetje hier aan de aarde schijnt. Vaderhuis met de vele woningen. Hoe kom ik daar? Dat is een hele belangrijke vraag. Je moet er niet van uitgaan dat je daar vanzelfsprekend komt. De deur wordt ook een keer gesloten. Sta je dan buiten of ben je binnen? Ja, hoe kom je daar? Als er een nieuwe woonwijk wordt, uit de grond wordt gestampt. En we hebben nieuwe huizen. Ja, kan ik die kopen? Of krijg ik die van de gemeente toegewezen? Niet iedereen valt die eer te beurt. Hoe kom ik daar? Ja, dat was de vraag ook van Thomas. Hoe kom ik daar? Heer, u kan wel daar naartoe gaan, maar hoe weten we de weg? Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de weg. Ik ben de weg naar het Vaderhuis. Ik ben de weg. En die weg is begaanbaar. En die weg is niet gebarricadeerd. Kan je daarvoor boeken voor die eindbestemming? Hoe kan ik nu al een plaatsje reserveren voor straks in het Vaderhuis? Jezus zegt, ik ben de weg. Wie hier door de enge poort van de bekering gaat, ik denk bij het Vaderhuis ook aan de gelijkenis van de verloren zoon. Wat ook een Vaderhuis, waar hij vandaan ging. Door de enge poort van de bekering. Hij draaide zich om en ging terug. Door de enge poort van de bekering. Over de weg, Christus. Uiteindelijk bij de parelenpoort van het vaderhuis. Waar vader wacht en hem welkom heette. Het vaderhuis heeft een deur en die deur staat open. Het heden der genade. Als het niet zo was, zegt de Heer Jezus in vers 2. Als het anders zou zijn, dan had ik het ook gezegd. Maar het is echt waar. Ja, dan komt die uitdrukking, het vaderhuis. Gemeente, ik ga u wat leren. Geweldige diepte. Probeer me te volgen. Die uitdrukking vaderhuis, dat is zo enorm hoog en verheven. Dat kan ik u eigenlijk niet vertellen. Hoe hoog en hoe teer en hoe verheven dat is, die uitdrukking. Kijk, wij denken vaak als een kind van God sterft, ja, dan gaat hij naar de hemel. Zo zijn wij opgevoed en dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Als een kind van God sterft, gaat hij naar de hemel. Maar, eerlijk gezegd, dat vraag ik me ook af. Goed luisteren wat ik zeg. Is dat zo? Is dat automatisch zo dat een kind van God naar de hemel gaat? Heb je daar wel eens over nagedacht? Er staat in de Bijbel: de hemel is voor de Heere, Psalm 115. En de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo zelfsprekend dat een gelovige naar de hemel gaat. Kijk nou eens naar Adam. Adam, onze eerste voorouder. Adam die is gezet hier op aarde in het paradijs. Heerlijk. En als Adam nou, ja dat is maar als natuurlijk, stel dat. Maar als Adam nou niet van die verboden vrucht gegeten had, wat zou er dan gebeurd zijn? Nou gemeente, dan geloof ik, dan had Adam voor altijd gelukzalig in het paradijs hier op aarde blijven leven. Hij had nooit hoeven te sterven, want hij kon eten van de boom des levens. En hij zou altijd gelukkig hier op aarde zijn geweest, maar niet in de hemel. Adam is in zonde gevallen. Hoe is de Heer Jezus gekomen? En toen? Toen heeft de Heer Jezus de zonde schuld en de zonde macht, die heeft hij verbroken. Hij heeft ons verlost van die macht en de zonde vergeven. En toen? Nou, toen is de Heer Jezus, die is eigenlijk gaan herstellen, denken wij, is gaan herstellen wat we in Adam verloren hebben. Nou, als dat zo is, als de Heer Jezus gekomen is om te herstellen, om weer goed te maken wat we in Adam verloren hebben, nou, dan is onze eindbestemming de aarde. En heel veel mensen denken dat ook. Nu, als je sterft, gaat de ziel naar de hemel. En bij de opstanding, bij de wederkomst, dan krijg je ook een heerlijk lichaam. En dan ben je bestemd om op de nieuwe aarde altijd te mogen leven in gelukzaligheid. En dan zeg ik, ik geloof dat gewoon niet. Ik wil vanmorgen aan u duidelijk gaan maken dat er veel meer is. Wat dan? Wij denken vaak dat de hemel een soort tussenstation is. Als een kind van God sterft nogmaals. Tussen het sterven en de opstanding is hij met zijn ziel in de hemel. En als hij dan later met een lichaam heerlijk op mag staan, dan zal hij voor altijd de nieuwe aarde zijn. En ik geloof dat die voorstelling niet helemaal juist is. Hoe is het dan wel? Ja. Als een gelovige sterft, als een kind van God sterft, waar gaat hij dan naartoe? Dan gaat hij naar het paradijs. Dan gaat hij naar de schoot van Abraham, de Lazarus die stierf. En de Heer Jezus kwam hem niet ophalen. Hier in Johannes 14, vers 3 staat, ik kom tot u en ik zal u tot me nemen. Maar dat is niet zo toen Lazarus stierf. Op het moment toen Lazarus stierf, staat er dat de Heer een engel stuurde. En die engel die nam hem mee naar de schoot van Abraham. Als een kind van God sterft, dan gaat hij met zijn ziel naar het paradijs. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Een soort tuin is dat. Heerlijke tuin. Hof van Eden. Paradijs. En dat is heerlijk, maar hij is daar met zijn ziel nog niet volmaakt, want het lichaam rust in het graf. En dat wacht op de opstanding. En wanneer is die opstanding dan? En nou kom ik bij Johannes 14. Daar staat er, en ik zal wederkomen, ik persoonlijk, als de Heer Jezus persoonlijk gaat terugkomen, dus niet een engel gaat sturen, maar als de Heer Jezus persoonlijk gaat terugkomen, en de gestorven gelovigen zullen opstaan, hij zal persoonlijk terugkeren, en dan zal de Heer ze allemaal thuis halen. Ik zal u allemaal tot me nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dan met een verheerlijk lichaam en ziel zullen we allen in het Vaderhuis zijn. Het Vaderhuis is bedoeld voor gelovigen met een verloste ziel en een verheerlijk lichaam. Niet de nieuwe aarde. Maar het Vaderhuis zal hij ons invoeren. De levende gelovigen die dan nog op aarde zijn. En de gestorven gelovigen. Dat moment zullen worden opgewekt. Ik geloof dat het zo in elkaar zit. Hij haalt ons van de aarde weg. Ik zal u tot me nemen. En hij voert ons dan in het Vaderrijk. Dat doet hij persoonlijk. Lichaam en ziel. Ik wil daar maar mee zeggen, gemeente, dat Vaderhuis. Dat is eigenlijk nog veel meer en veel groter dan. Het is eigenlijk. De hemel en dan de meest verheven plaats. Niet zomaar de hemel. Het Vaderhuis is eigenlijk die plaats. De allerhoogste plaats waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest voor de grondlegging der wereld. Ze drieën, de drie enige God, verkeerden. Zalige plaats. Dat is het Vaderhuis. Waarvan alle eeuwigheid de Zoon van God lag aan de boezem in de schoot van de Vader. Waarvoor dat de hemel en de aarde gemaakt waren. Waar de Zoon van God dagelijks de vermaking was van de Vader. Dat is het Vaderhuis. Gods eigenlijke woonplaats. En dan vind ik het zo geweldig. Ik weet niet of het allemaal kan volgen, maar. Dat ook ik daar als verlos schepsel mag komen. Dat ik daar als verloste zondaar ook wordt binnengevoerd. Voelt u nou dat dat oneindig veel meer is dan dat de Heer Jezus mens geworden is om de zonde te vergeven en om ons straks dan op de nieuwe aarde te zetten? Nee. Heer Jezus zegt, ik wil jullie straks niet alleen maar als verloste mens opnieuw aarde. Ik wil je dichtbij me hebben. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Heel dicht bij hem. Niet straks een aardse nieuwe aarde met een aards paradijs. Maar in het Vaderhuis dat nog vele, vele, veel meer. De Heer Jezus die geeft veel meer terug dan Adam verloren is. Nou, dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Gods eigen huis, dat wordt mijn thuis. Dat ik daar mag wonen. Dat is ongelooflijk en toch is mogelijk. Hemelvaart. Weet je wat er gebeurd is toen de Heer Jezus mens werd? Ook daar zijn verschillende misverstanden over. Wat gebeurde er nou eigenlijk? Toen God mens werd. Toen verliet hij de schoot van de Vader in het Vaderhuis, als Zoon van God. En hij werd mens, hij heeft niet een menselijk lichaam aangetrokken en met de hemelvaart eruit gedaan. Dat is een ketterij. Heer Jezus is van God mens geworden op aarde, kerst. En toen is hij mens geworden, vlees geworden en hij is voor eeuwigheid mens, nu ook. Dat legt hij nooit meer af. Als Zoon van God is hij op aarde gekomen en is hij mens geworden. Om voor altijd mens te blijven. Hij is als Zoon des mensen weer opgevaren naar de hemel. En nu zit hij, en dat is het bijzondere van de hemelvaart. Nu zit hij niet als Zoon van God vanaf eeuwigheid. Maar hij zit nu als Zoon des mensen is hij in het Vaderhuis. En daarom zullen er ook andere mensen daar kunnen komen. En dat is nou precies wat de Heer Jezus... Johannes is zo'n heerlijk verheven evangelie. En dat is nou precies wat de Heer Jezus heeft gebeden, ook in het hoge priesterlijk gebed. Wat bidt de Heer Jezus? Vader, ik wil. Kan je hier naast leggen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn die u mij hebt gegeven. Vader, ik wil dat waar ik ben. In het vaderhuis. Bij u. Ik wil daar ook diegene die u mij hebt gegeven. Ik wil die invoeren. In die goddelijke gemeenschap. Van Vader, Zoon en Heilige Geest. In die meest dierbare plek. De Heer Jezus is mens geworden. Waarom? En dan hoor ik vaak. Ja, om onze zonde te kunnen dragen. Om te kunnen sterven voor ons aan het kruis. Dat is één. Dat is waar. Maar dat is nog maar het begin. Heer Jezus is niet alleen maar mens geworden om onze zonde te kunnen vergeven. Maar hij is mens gebleven. Hij is als mens naar de hemel gevaren om ons ook in die heerlijke plaats te kunnen invoeren. Vaderhuis. Zodat wij zijn heerlijkheid kunnen delen. Gemeente. Heer Jezus bidt. Hij bidt, Johannes 17. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had vol bij u voor de grondlegging der wereld. Die heerlijkheid die jij had als zoon van God. Vader, geef mij diezelfde heerlijkheid, maar nu als zoon des mensen. En de Vader die heeft hem verheerlijkt als loon op zijn verlossingswerk. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 17, ik kan het hier naast leggen, nogmaals. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, als zoon des mensen, als loon op mijn verlossingswerk. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, die geef ik aan hun. Daarmee wil ik ook hen bekleden, het vaderhuis. Ik wil ze bij me hebben en ik wil ze ook bekleden. Ik wil ze laten delen in die heerlijkheid die ik van u als zoon des mensen heb gegeven. Nou, dan gaat het je duizelen. Dan wordt het hoog tijd voor een aanbiddingssamenkomst. Als u dit gaat snappen met je ziel. Geweldig. Wat hoog, wat rijk. Wat rijk. Hij wil ons tot in eeuwigheid bij zich hebben. Dat wil hij. En nou komt hij straks persoonlijk terug om ons, de bruidsgemeente, op te halen. En om ons in te voeren in die meest verheven plaats. U zegt, dominee, ik vind het toch moeilijk om te snappen. Ik ga een voorbeeld geven. Ik heb het altijd in de catechisatie ook al eens uitgelegd. Je zou de hemel kunnen vergelijken met een paleis. Met een troonzaal. Als je wel eens in een paleis geweest bent, dan is er een gedeelte open voor het publiek. Kan je bekijken, kan je langs, met een gids kan je er langs. De openbare ruimtes, daar krijg je allerlei informatie over. Maar er zijn ook, in een paleis zijn er ook, daar hangen er van die koorden, weet je wel. Dan staat er op verboden toegang. Daar mag een gids niet heen, daar mogen geen publiek heen. Dat zijn de privévertrekken. Als je een koning hebt, die woont in een paleis. In een paleis heb je een troonzaal, die kan je hebben in een ouderwets troonzaal. En engelen, dat zijn de lakeien, dat zijn de bedienden. Ja, maar die koning, het paleis, die heeft niet alleen een troon en een troonzaal en lakeien en bedienden en onderdanen. Maar die koning, die heeft ook een gezinnetje. Die heeft ook kinderen, zonen en dochters. En dan is die geen koning, dan is die vader. En dan zegt de Heer Jezus hier, nou ga ik niet alleen voor jullie onderdanen maken. Nou ga ik niet alleen zorgen dat jullie straks in de troonzaal van de hemel zullen komen. Om voor altijd onderdaan van de koning te zijn. Ik ga jullie meenemen. Ik ga jullie maken tot zonen en dochters van de Allerhoogste God. En ik wil jullie invoeren in die intieme vertrekken. In die privé vertrekken. Dat jullie in het vaderhuis mogen zijn. En daarvoor altijd mogen leven in de schoot van de Vader. Met mij en met de Heilige Geest. Voelt u nou hoe rijk dat is? Niet alleen in het gedeelte waar de troonzaal van de hemel staat. Waar engelen bij kunnen.
Maar in die meest intieme privévertrekken, daar gaat de Heere Jezus ons invoeren. Daar gaat het over Johannes 14.
Ja, vele woningen.
Er blijft er geen één leeg staan. En er is geen woning nood. Vele woningen. Vele woningen. En er is nog steeds plaats. En al die huizen, er zal geen eentje leeg blijven. Al die huizen allemaal vol. Want dat huis en die woningen moeten vol worden. En daarom wordt er vanmorgen gepreekt. Voor degene die nog geen plaats gereserveerd heeft. Hoog tijd om dat nu te doen. Tegen Jezus te gaan. Vele woningen, de kanttekeningen zeggen zo mooi, vele verblijfplaatsen. Er is ruimte genoeg, niet alleen voor mij, voor de Heere, maar ook voor u en voor alle gelovigen. Er is ruimte genoeg. Mooi hè, maar ruimte genoeg, de kanttekeningen. Het is bij God altijd ruim, nooit krap. Allemaal bewoond door verloste mensen. Opdat zelfs wederhorig kroost, mogen daar ook verloren zonen komen, dat vaderhuis, jawel. Maar de vreugde is, jawel. Ze begonnen vrolijk te zijn, jawel. De deur is nog steeds open. Dan zegt de Heer Jezus, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Mag ik dat weer eens even kinderlijk voorstellen? Even niet dogmatisch en niet diep, maar gewoon kinderlijk. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Kinderen, wat was de Heer Jezus nou, wat deed hij nou voor beroep toen hij hier op aarde was? Nou ja, de Heer Jezus was zoon van de timmerman. En er staat zelfs in de Bijbel dat hij zelf ook timmerde. Hij was timmerman. De timmermanszoon. En dan gaat de Heer Jezus naar de hemel. Om nou een huis te timmeren. Een heel mooi huis. Een woning te maken. Het is bijna af. En weet je, hij maakt er ook een naambordje op. Op elk van die appartementen. En op dat naambordje, daar komt mijn naam op te staan. Zo persoonlijk. Ik ga heen om voor u plaats te bereiden. Ja. Ik zei u al, de meest geleerde mensen, zouden we hierover mediteren, dan vallen ze terug in kinderlijke taal. Een gehandicapte, de stoelen klaarzetten. De lichtjes, de lampjes, de buitenkant van de hemel. Er is een geleerde professor geweest, professor van de Schuit, christgereformeerde hoogleraar. Van professor van de Schuit is dit bekend. Aan het eind van zijn leven werd hij ziek. Er kwam een ziekbed terecht. En hij zei, in deze 6 maanden van ziekte heb ik meer geleerd van de Heere God dan in 60 jaar hiervoor. En toen zei hij dit, onvergetelijk. Als mijn stoel op aarde leeg zal zijn, is die in het vaderhuis bezet, waarop zal staan uit genade gekocht. Ook deze professor die valt terug in de beeldspraak van een stoel. Een stoel in het vaderhuis, die is bezet. Mijn naambordje staat op de achterkant en er staat op uit genade gekocht. Ik ga heen om een plaats te bereiden. Niet alleen te bespreken, maar te bereiden. Daar ga ik voor zorgen. Daar sta ik garant voor dat u daar komt. Ik ga heen. Even goed lezen. Even de context meenemen, gemeente. Kijk, deze tekst is zo bekend dat je eigenlijk denkt van, oh, ik weet al wat er staat, maar dat valt tegen. Ik ga heen. Ja, wanneer was dat? Ja, u zegt dat bij de hemelvaart natuurlijk. Nou, dat vind ik helemaal niet zo natuurlijk. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wanneer sprak de Heer Jezus dat? Op de witte donderdag, de laatste nacht van zijn leven. En het zou net zo goed kunnen dat de Heer Jezus hier doelt op zijn kruis lijden en sterven. Ik ga heen naar het kruis. Morgen, Goede Vrijdag, daar zal ik hangen aan het kruis. Over een aantal uur. Ik ga heen naar Golgotha om zo uw plaats te bereiden. Door het kruis is er voor mij een vaderhuis. Dat is de basis. Nou, dat zou het net zo goed kunnen betekenen. Jazeker. En je zou het ook kunnen betrekken op de hemelvaart. Ik ga heen, niet alleen naar het kruis, maar na 40 dagen inderdaad. Als mens naar de hemel.
naar het vaderhuis om voor daar uw plaats gereed te maken.
Kwartieren te maken. Hij gaat alvast voorop, vooruit. Om alles in orde te maken, zodat als de rest straks komt, al degenen die hem toebehoren, dat een bedje gespreid is. En de vloer gestoft en de kamer versierd. En ze kunnen er zo in. Ze kunnen er zo in. Nou, gemeente, dit is Johannes 14. Ik ga heen om die plaats te bereiden. En dan geloof ik, gemeente, dat staat niet hier, maar ergens anders, dat God niet alleen die plaats bereidt, maar dat hij ook onze harten gaat bereiden. Er is een toegerust plaats, maar ook een toegerust volk. En dat gebeurt hier op aarde. Niet alleen dat de Heer Jezus die plaats gaat bereiden in de hemel, maar ook dat de Heilige Geest een volk gaat bereiden hier op aarde, die geschikt gemaakt gaat worden om daar voor eeuwig te wonen. Dat is het werk van de Heilige Geest hier op aarde. Een toebereide hemel voor een toebereid volk. Om straks eenmaal die plaats te mogen bereiken, die hoogste plaats, dan moet ik hier op aarde worden bereid. En mij hiertoe door u bereid, dan pas opnemen in uw heerlijkheid. We hebben gezongen, ik had ook een ander lied op kunnen geven. Maar wel mooi, wij knielen voor uw zetel neer. We hadden net zo goed ook kunnen opgeven het lied van Lodestein. Het hoofd omhoog, het oog omhoog, het hart naar boven. En dan is er een couplet, dan zegt Lodestein het couplet. Daar gij ons reeds hier bereidt voor des hemels heerlijkheid. Daar gij ons reeds hier bereidt voor des hemels heerlijkheid. Waar we u eeuwig lieve loven, Jezus, trek ons hart naar boven. Hoe bereidt de Heer Jezus dan je hart? Hoe? Nou, het allereerste is, geloof je in de Heer Jezus? Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in Hem, heel persoonlijk. Niet alleen God, de God van de Bijbel, God van het Oude Testament, de Schepper. Die hebben we allemaal gemeen, maar ook andere godsdiensten. Nee, niet alleen geloven in God, dat doet de duivel ook en hij zit het. Maar geloof ook in mij, dat is de eerste stap om je voor te bereiden op het Vaderhuis. Geloof je in de Heer Jezus Christus als Zoon van God en Zoon des Mens. Als jouw redder. Als jouw plaatsbereider. Als jouw koning. Als jouw oudste broeder. Dan is er een begin gemaakt met jou, met het hart, met jouw voorbereiding. Volgende zou ik kunnen vragen, heb je de Heer Jezus lief? Hou je nou echt van hem? Als je de Heer Jezus werkelijk van hem houdt, hè, dan maak je al vorderingen in de voorbereiding van je hart. Om je geschikt te maken voor straks. De hemel. Haat je de zonde? Jaag je naar een leven dicht bij God? Dan schiet het al op. Is de Heer Jezus echt in de praktijk je alles geworden? Oeh, dan ben je bijna rijp voor de hemel. Als het echt waar is. Niet alleen met je mond. Als het echt waar is. Is maar alles. Een toebereide plaats voor een toebereid volk. Nou, het laatste gemeente ga ik me eindigen. We hebben het gehad over het hart. Uw hart wordt er niet ontroerd. We hebben het gehad over het huis. Wat het nou betekent, dat vaderhuis, de vele woningen. En dan ga ik het nog hebben over de eiland. En wanneer ik die plaats zal bereid hebben, dan kom ik terug en zal ik tot me nemen op de zijmo waar ik ben. Ik kom weder tot u, dat is de wederkomst. Dat is het wederzien. Op het moment dat de Heer Jezus heel persoonlijk komt om de zijnen te halen, op dat moment zal ook de opstanding plaatsvinden van de gelovigen. Hiernaast kan je 1 Thessalonicenzen 4 leggen. Op dat moment, als de Heer Jezus zelf zal neerdalen, dan zal met een geroep van de hemel, dan zullen de graven opengaan en dan zullen de gestorven gelovigen in een ogenblik opstaan. En wij die levend achterblijven, samen met hen, zullen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Johannes 14 en 1 Thessalonicenzen 4 sluit naadloos op elkaar. Jezus daalt zelf neer van de hemel en zal ons tot zich nemen. Blij, gastvrij opnemen in zijn huis, staat er. Tot zich nemen, blij, gastvrij verwelkomen, op tot zich nemen. Het eerste wat hij zal zeggen is: wees gegroet. Kom, mijn geliefde. Hij neemt ons op in zijn heerlijkheid. Daar zit een beweging in van boven naar beneden en van beneden naar boven. En de Heere zelf persoonlijk, geen engel die gestuurd wordt, maar de Heere zelf persoonlijk zal neerdalen van de hemel. En zegt 1 Thessalonica, en wij, dat is dus deze beweging, en wij zullen hem tegemoet gaan in de wolk in de lucht. En alzo zullen we, en ik zal u tot me nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. We zullen de Heere tegemoet gaan in de lucht. En alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Niet op aarde. Niet in aards paradijs, niet in nieuwe aarde, maar in het Vaderhuis. Hij komt ons om ons te halen, mee te nemen. Ik zal u tot me nemen. Hoe moet dat zijn, gemeente? Niet alleen gered, niet alleen mijn zonden vergeven. Maar verheerlijk in de meest intieme plaats. Ik kan dat niet duidelijk genoeg zeggen, omdat het voor u waarschijnlijk nieuw is. Veilig in Jezus' armen. Pas geleden heb ik gesproken over Isaac. Weet u dat nog? Een enkele week geleden over Isaac en Rebecca die elkaar ontmoeten. En dan maakte die lange reis door die woestijn. Rebecca samen met Eliezer. En dan staat er van Isaac. En hij ging uit om te bidden in het veld. Hij ging uit. Zie die dubbele beweging. Zij komt hier uit de woestijn. En hij gaat uit in het veld om te bidden. En dan zijn ze er bijna, ontmoeten ze elkaar bijna. En dan vraagt Rebecca op een gegeven moment: wie is die man die ons tegemoet komt in het veld? En dan zegt Eliezer: ja, dat is nou meneer, dat is nou je bruidegom. En dan neemt hij ze mee en dan voert hij ze in. Hij komt ze halen, hij neemt ze tot zich en hij neemt haar mee tot in de tent van moeder Sarah. Zo komt de Heer Jezus om zijn bruidsgemeente te halen. Ze ontmoeten elkaar. Wie is hij die ons in de wolken tegemoet komt? Dat is nou je bruidegom. En hij zal ons meenemen, halen en invoeren. Niet in de tent van moeder Sarah, maar in het huis van de Vader. Alzo zullen we altijd bij de Heer zijn. Hier staat op dat gij ook zijn moogt waar ik ben. Omdat jullie mogen zijn waar ik ben. In mijn gezelschap. Alzo zullen we altijd bij de Heere zijn. 1 Thessalonicenzen 4, precies hetzelfde. Dan zal het gebed van de Heere Jezus ten volle worden vervuld. Dat hij gebeden heeft. Vader, ik wil dat waar ik ben, bij u. Ook zij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Dan viert de kerk hemelvaart. Als ze met ziel en lichaam worden opgenomen. Het Vaderhuis, de vele woningen. Dat is nou de vreugde die voor hem lag. Dat is de vreugde die voor de Heer Jezus, vlak voor zijn lijden en sterven hier. Laatste dag van zijn leven. Dat is de vreugde die voor hem lag. Dwars door de dood heen. Mag ik straks weer terug naar mijn vader. Maar ik ga niet alleen terug. Ik ga als zoon des mensen terug. En ik neem een bruid. Ik neem een kerk. Die neem ik mee, die zal volgen. Dat Vaderhuis, daar zal ik niet alleen in terugkeren. Daar zullen niet alleen de Vader, de Zoon en de Geest zijn. Maar daar zullen ook een grote schare zijn die niemand tellen kan. Allemaal verloste zondaars. Bij hem. Nou gemeente. Het laatste is het mooiste, vind ik. Alzo zullen wij, hoe staat het hier, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dat is het zaligste. Opdat gij, dat moet u onthouden. Als het middengedeelte van de preek een beetje moeilijk was, nou prima. Maar dit is het allermooiste. Opdat u mag zijn waar ik ben. Bij hem in huis. Geen vakantiewoning, geen hotel waar een tijdje gaan logeren. Geen bejaarde woning waar we onze oude dag slijten en wachten tot we doodgaan. Sterven, heen gaan. Maar een vaderhuis met woningen waar ik eeuwig altijd bij hem mag leven. Waar hij is, voor eeuwig in zijn gezelschap. Zal er nooit geen afstand meer zijn tussen hem en mij. Geen dwalend hart meer. Geen verzoekende duivel. Geen verstrikkende wereld meer. Dan zullen ze beginnen vrolijk te zijn. Zwaarder uit met de vele woningen. Nou begrijp ik wat Psalm, de beste wijn voor het laatst. Nou begrijp ik waarom Psalm 36 zegt, het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt er elke liefde donker. De schoot van mijn heiland te mogen liggen. Bij hem te zijn. Kent u dat gezang? Dat is nou het uitzicht van die bruidsgemeente. Kent u dat gezang? Niet lang zal het lijden duren. Uw hart wordt er niet ontroerd. Niet lang zal het lijden duren. Draag nog een poos uw kruis. Wellicht slechts weinige uren en dan zijn we eeuwig thuis. Verlost van zonde en pijn. Als wij met alle vromen in het huis des vaders komen. Wat zal dat zalig zijn. Niet alleen als ik sterf, nee, met een verloste ziel en met een verheerlijk lichaam, de dag van de opstanding. Nou gemeente, vaderhuis met de vele woningen. Tjonge. Mag ik nog één iets zeggen? Als je kijkt naar de uitdrukking het huis van de vader, kan je denken als voorbeeld aan een paleis, heb ik gezegd. Kan. Ik kan ook denken aan een tempel. Moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader, in het huis van mijn vader, de tempel. Jullie hebben het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. Dus het huis van de vader is ook hetzelfde als de tempel, het huis van God. Het huis van mijn vader zijn vele woningen. Weet je hoe dat vroeger was in het Oude Testament? Dat lees je in Ezechiël, bij de tempel van Ezechiël. Ook in de tempel van Salomo lees je dat. Weet je hoe dat vroeger was? Had je, wij weten dat er een voorhof was en dat er een eigenlijk een tempelhuis was. Het heilige, het heilige, de heilige. Maar er was nog wat meer. Als je wel eens een plaatje gezien hebt van de tempel van Salomo, maquette. Dan zie je dat er niet alleen een voorhof was en een heilige met die jagen en boas. Hè, die twee pilaren en het heilige, de heilige. Maar dat er aan de zijkanten van dat eigenlijke tempelhuis, dat er ook drie verdiepingen waren. Drie verdiepingen. Zij vertrekken. Een eerste verdieping, pal tegen het huis aan. En een tweede verdieping waar de kamers iets groter waren. En een derde verdieping waar de kamers helemaal groter waren. Dat liep zo steeds breder uit. En die zijvertrekken, die waren bedoeld als priesterwoningen. Niet alleen als voorraadskamer, maar ook als priesterwoningen voor de dienstdoende priesters. Priesterappartementen waar ze konden logeren zolang ze moesten dienen in de tempel. Dat ging eens in de zoveel weken werd dat verwisseld. En dan zegt nou, dit leest. Vaderhuis, tempel, met de vele woningen. Dat zijn die priesterappartementen. Pal tegen het eigenlijke huis van God. Daar mogen ze wonen. En als ik zo de hemel vergelijk. De hemel als een tempel. Met priesterwoningen. Dat geeft ook aan wat ik straks in de hemel zal gaan doen. Namelijk zal als priester in de tegenwoordigheid van God. Zal ik hem aanbidden. De lof en de dank. De offers van lof en dank en prijs en aanbidding hem toebrengen. Dat zal mijn werk in de hemel zijn. Dat is het mooiste en het belangrijkste werk van wat we in de hemel gaan doen. Priesterwoningen, vele woningen, dat zijn priesterwoningen. En die priesterwoningen zijn bedoeld om daar niet eeuwig niks te doen in de hemel, maar eeuwig dienst te doen in de hemel. Om God te dienen, hem te loven, maar offers van reukwerk, van aanbidding, dank, lofgezangen toe te brengen. En gemeente, niet alleen straks, maar dat begint al hier. Dat begint al hier op aarde. Toen de discipelen op de hemelvaartsdag, op die donderdag 40 dagen na de Pasen. Toen de discipelen op de hemelvaartsdag stonden te staren toen de Heer Jezus in de hemel gevaren was. Gingen ze weer terug. Dan staat er in Lucas en ze aanbaden hem. Ze gingen terug naar Jeruzalem. Ze keerden terug en ze aanbaden hem. En de laatste woorden van Lucas zijn. En met grote blijdschap waren ze steeds in de tempel en ze loofden God. discipelen waren er al mee begonnen op de dag van de hemelvaart om God te loven en te prijzen. Waarom loven en prijzen? Voor het mooie weer, dat we lekker kunnen fietsen vanmiddag, dat we weer gezond zijn. Nee, gaat hem nou eens loven en prijzen vanmorgen? Gaat u hem vandaag nou eens loven en prijzen? Niet alleen voor de aardse dingen, maar gaat u hem nou eens loven en prijzen dat uw zonden vergeven zijn? Dat ik hem mag geloven dat de deur van het vaderhuis open staat. Dat hij mij wil maken van zondaar tot koning en priesters. Dat hij mij wil invoeren, niet alleen in de hemel, maar in dat meest intieme gedeelte van de hemel. Dicht bij de Vader op schoot. In de privé vertrekken van de drie-enige God. Gaat hem nou eens ervoor danken dat hij dat nu al u wil openbaren. Zegeningen die blijven, ja, dat begint al hier op aarde. Nou gemeente, we hebben nagedacht over alles is gereed in het vaderhuis. En ik zeg het nog een keer. Als ik nog niet weet, Jezus is de weg. Ben jij al op reis naar het vaderhuis? En zo niet, kom en ga met mij. En voor mensen die er bijna zijn, nog één gedichtje dan. Hoe dichter je bij komt, hoe meer je gaat verlangen. Er zijn mensen, ook kerkmensen, die vechten voor het leven. Die vechten voor het leven. Die zitten met alle vezels vast. Dat zijn echt van die aardklitters. Kerkmensen die aardklitters, die vechten voor het leven. Ik heb ooit eens een man gehoord in mijn eerste gemeente. Die zegt, toen kwam de dokter op bezoek. We kunnen dit en dat nog voor u doen. Een oude man zegt, hoeft van mij niet meer. Niet omdat hij levensmoe was. Hij zegt, van mij is een beter lot bereid. Er is ook een volk hier op aarde. Dat weet van die opperzaal. Dat weet van intimiteit met de Heer Jezus. Die vechten niet voor het leven, maar die verlangen naar het vaderhuis hierboven. Ja. Hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, waar het heil van mijn koning mij wacht. Na de krijg. Laat werelds gedruis mijn moed niet verslappen. Nog weinige stappen en dan ben ik thuis. Amen. We gaan zingen Psalm 73 vers 12. 73 vers 12. We zullen eindigen met een dankgebed.
O Heere, almachtige, drie-enige God, heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere, hier schieten woorden te kort, hier is mijn tong te klein. Hier stoppen de pennen met schrijven, hier blijft alleen maar bewondering en aanbidding over. We kunnen dat niet bevatten, Heere, hoe rijk het is om van U te mogen zijn. Niet alleen maar zonde vergeven. Niet alleen maar hersteld, Heere Jezus, wat Adam heeft kapot gemaakt, maar veel, veel heerlijke, mooie, rijke. Heere, we danken U voor die kostbare woorden die U gesproken heeft toen, de laatste nacht van uw leven, die al zoveel zielen hebben vertroost, terwijl we de diepte van deze heerlijke woorden niet kunnen vatten. Maar één ding hebben we wel ontdekt, dit gaat het verstand te boven. Dit is zo groot. Hoe groot, o, hoe groot is dat goed wat U hebt weggelegd voor degene die U vrezen. Dat we zo dicht bij U mogen komen. Dankzij het werk van uw Zoon, dankzij het bloed dat ons vrijkocht, komen wij niet alleen voor uw troon, maar hebben we zelfs een plaatsje in uw schoot. Dank u wel, Heere. Zegent u de prediking van uw woord vanmorgen aan ons aller hart. Geef dat er velen vandaag mogen besluiten. Ik ga met je mee naar het Vaderhuis. Want daar is vreugd, vreugd, vreugd. Ja, daar is Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Hartelijk dank voor wat u gaf. Zo mag de kerk met een hoofd in de wolken lopen. En met een beide been op de grond. Geef ons een gezegende dag. En hoor ons uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van 33 vers 7. De grote schepper van alle dingen. Psalm 33 vers 7. Dank u de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.